Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen van Psalm 75, de versen 1 en 4. U alleen, u loven wij, dat is het eerste vers. We zingen ook het vierde van 75. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. Heilig woord zal ons worden gelezen in het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 14. De schriftlezing vanmiddag is Genesis 14. Eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 145, het tweede vers.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Genesis 14. Het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedor Laomer, de koning van Elam, en van Tideal, de koning der volkeren, dat zij krijg voerden met Bera, de koning van Sodom, met Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze allen voegden zich tezamen in het dal Sidim, dat is de Zoutzee. 12 jaren hadden zij Kedor Laomer gediend, maar in het 13e jaar vielen zij af. Zo kwam Kedor Laomer in het 14e jaar... En de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim, en de Suzieten in Ham, en de Emieten in Schave-Kirjataim, en de Horieten op het ingebergten Seir, tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij weder, kwamen tot En-Mispat, dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en ook de Amoriet die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit, de koning van Gomorra, de koning van Adama en de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar, en ze stelden tegen hen slagorde in het dal Sidim, tegen Kedor Laomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning der volkeren, en Amraphel, de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Elassar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Sidim was vol lijmputten, en de koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen al daar. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram de Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welken Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis 318, en jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloegen hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus, en hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder, en zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor Laomer, en de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. Hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abram, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Toch Abram zeide tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad af tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat uwe is iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abram rijk gemaakt. Het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen Psalm 60 vers 2 en 3. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak. Dat is het tweede van Psalm 60, we zingen ook vers 3. Geef, Heer, opdat van angst en strijd het bevinde wolk mag zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand. Psalm 60, we zingen vers 2 en 3. Gemeente, vanmiddag wil ik onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest u Gods woord preken uit Genesis 14. Als uitgangspunt van dit hoofdstuk lees ik u het 14e vers, Genesis 14, vers 14. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318 en hij jaagde hen na tot Dan toe. Abrahams strijd, zo vatten we samen. Ten eerste een strijd tegen overmacht. Het gaat over 4 koningen tegen 5. Dan zou je zeggen, nou dan is 5 het meeste, jawel, maar we moeten ervan uitgaan dat die 4 het sterkste waren. En Abraham heeft dan toch maar de moed om tegen die 4 stelling te nemen. De strijd aan te binden. Een strijd tegen overmacht. Hoe kwam Abraham daar eigenlijk toe? En als we nagaan hoe hij in die strijd verzeild raakte, dan vragen we ons af, hoe is dat eigenlijk vandaag de dag? Nee, verwacht niet dat we alle politieke en geopolitieke problemen vanmiddag gaan behandelen, maar dat kan ook dichtbij. In jouw leven, of in uw leven, of in mijn leven. Dat er moeilijke vragen zijn. Situaties dat je denkt, hoe ben ik er eigenlijk in terecht gekomen? Maar ook, hoe moet ik er mee omgaan? Strijd. Ten diepste, de strijd tussen goed en kwaad. Tussen donker en licht. De strijd tussen Christus en de macht van de duisternis. En aan welke kant van die strijd zit ik dan met mijn leven? Onze eerste gedachte, strijd tegen overmacht. In de tweede plaats, strijd voor Lot. Lot wordt in onze tekst genoemd. Abraham hoort dat het om Lot gaat en kennelijk is dat voor Abraham van doorslaggevend belang. Hij gaat Lot helpen. En zo komt hij tot de inzet van zijn strijd. Maar dat is ook weer niet zonder vragen, want de verhouding tussen Lot en Abraham was niet zo makkelijk. Hoe zat dat dan precies? Hoe moet je dat zien? En zo kunnen ook wij moeten kiezen voor iemand, om iemand te steunen, terwijl je zegt, ja, maar eigenlijk is het niet zo makkelijk. Want ik had liever. Ja, zo gaat het nog wel eens in het leven. En hoe maak je dan de goede keuze? En hoe ben je dan een betrouwbaar familielid, een betrouwbare vriendin? En hoe doe je dat nou allemaal ook biddend, dat God je wegkent en je daarin zegent. Wel nu, strijd voor Lot, dat is onze tweede gedachte. En dan tot slot strijd in afhankelijkheid. Als de strijd gestreden is en Abraham heeft overwonnen, dan wordt hij rijk gezegend door de koning van Sodom en door de koning van Salem. We zullen dat in onze derde gedachte zien en dan valt ons op dat Abraham ook werkelijk die strijd niet gestreden heeft in eigen kracht. Hij geeft God de eer. En hij krijgt van de Heere ook een heel bijzondere erkenning uit de naam van Melchizedek. Wat dat voor Abraham moet hebben betekend, dat gaan we na in onze derde gedachte. Maar we zullen ook zien dat het voor ons belangrijk is. Juist in zulke intense periodes, om te merken dat God ervan af weet, dat hij zorgt. Ja, en dan is die zegen van de koning van Salem, van Melchizedek, wel een heel bijzondere. Uiteindelijk zal het erover gaan. Of ons leven is in de afhankelijkheid van Christus, van zijn gerechtigheid. Dat hij koning is ook over mijn hart. Daar staan we bij stil in onze derde gedachte. Nogmaals in het kort, Abrahams strijd, ten eerste tegen overmacht, ten tweede voor Lot, ten derde in afhankelijkheid. U vraagt natuurlijk, hoe komt u erbij om die 4 koningen tegen 5 te typeren als een overmacht? Die 4 dus, sterker dan die 5. Wel, die 5, dat waren koningen van stadstaten, ze zijn genoemd, onder andere Sodom en Gomorra. 5 steden, we zeggen aan de zuidkant van de huidige Dode Zee, die met elkaar een bondgenootschap hadden gevormd. Dat werden koningen genoemd, maar het waren dus koningen van stadstaten. Dus hun macht was ook in dat opzicht wel weer beperkt. Niet voor niets dat zij een vijfstedenbond met elkaar waren aangegaan. De overmacht zat aan de andere kant, bij die vier koningen. Ook daarvan kan u de namen lezen in het Bijbelgedeelte. Maar ik wil er iets verder op ingaan. Sinear, dat is het gebied van de Toren van Babel, Genesis 11, 2 tot 4. Dat is het land van Nimrod, Genesis 10, vers 10. Sinear is dus echt een gebied geweest waar van ouds af een rijke cultuur was en een machtige heerschappij. Dat zal ongetwijfeld ook nu zo zijn geweest. Elam, ook genoemd als een van die vier. Elam, dat was het gebied van het latere Perzië. En al in vroege tijden wordt van dat gebied Susan, de bekende burcht Susan, als hoofdstad genoemd. En daarom ga ik ervan uit dat Elam ook in deze tijd echt een grootmacht was. En daarom een overmacht. Een overmacht die om zijn recht komt. Wij weten dat de streek van de huidige Dode Zee, toen de streek ten zuiden van Jericho, een vruchtbare streek was. Lot had er zijn oog op laten vallen en hij wilde er graag wonen. Maar een van de verklaarders zegt, die mensen daar, die hebben van die vruchtbaarheid weinig vrucht genoten. Want die machtige koningen uit het zuiden, die hebben die vijfstedenbond overmeesterd en schatplichtig gemaakt. Dus ze moesten elk jaar een hoog bedrag aan tol betalen aan die grote koningen uit het zuiden. Die vijfstedenbond werd dus eigenlijk geknecht en financieel, wij zouden zeggen, helemaal kaal geplukt. Daar zat Lot dus ook bij. Dus ook Lot heeft weinig vrucht genoten van die prachtige streek. Eigenlijk was de glans eraf. De rijkdom werd afgeroomd. En na 12 jaar van die dienstbaarheid zeiden die vijf koningen van die stedenbond, nu is het klaar. We stoppen ermee. We willen nu echt gewoon de welvaart en de rijkdom voor onszelf houden. Het heeft nog een jaar geduurd, maar in het 14e jaar, dus 2 jaar daarna, kwamen die machtige vier koningen van het zuiden met een strafexpeditie. Als u het leest in ons hoofdstuk, dan zie je dat ze van het zuiden uit meerdere slagen hebben geslagen en uiteindelijk komen ze dus in de streek van Sodom en Gomorra. Die steden, die plunderen ze, ze nemen alle bezittingen mee. En Lot wordt ook meegenomen. Een overmacht. Die goed voorbereid, in 1 keer laat zien, maar wij zijn de sterkste. En we dulden het niet dat jullie je aan ons gezag onttrekken. Het gaat nog over die lijmputten. Wat zijn lijmputten precies? Vers 10, waarschijnlijk moerassen. En ze hebben natuurlijk van Sodom en Gomorra gedacht. Wij kennen hier de weg. Wij weten precies ook alle paadjes in het moerassige gebied. Laat Kedor Laomer maar komen. Maar dat is het tegengevallen. Ze zijn of daar in die lijmputten verstopt geraakt, of ze hebben de vlucht moeten nemen, het gebergte in. Maar Kedor Laomer heeft gewonnen. Sodom en Gomorra met verslagen. Ik zei het al, we gaan deze geschiedenis niet overzetten naar de politieke verhoudingen van vandaag de dag. Maar we willen hem overzetten naar ons persoonlijk leven, want Abraham kreeg de vraag naar zich toe. Wat moet ik nu doen? En dan ligt eigenlijk nog de vraag voor, wat betekende dit dan voor Lot? Want die woonde daar. En zo zou ik hem ook voor ons dichtbij willen halen. Er gebeurt ook om ons heen van alles. In uw bedrijf, in uw familie, in de straat waar u woont. En dan moet je je ertoe verhouden. En hoe moet dat dan? En wat vind je dan belangrijk? Wat geeft dan de doorslag? En uiteindelijk, gemeente, gaat het dan over het ware christenleven. Je kan zondags naar de kerk gaan en je collega's kunnen zeggen, ja, hij is christen. Maar wat betekent dat nou voor mij in de praktijk? Krijg ik daar zelf kracht uit of levert mij dat vooral hoofdbrekens op? En mag ik het ook laten zien aan de mensen om me heen? En als ik nu tegenslag heb, is dat dan omdat ik niet goed als christen leef? Is dat een straf van de Heere? Hoe moet ik daar dan mee omgaan? Dat soort vragen. Matthew Henry zegt, veel eerlijke mensen vergaat het slecht vanwege hun slechte buurman. Veel eerlijke mensen vergaat het slecht vanwege hun slechte buurman. Matthew Henry bedoelt dat natuurlijk met het oog op Lot. Lot ging bij Sodom wonen, nu woont hij in Sodom. En direct in hoofdstuk 13 staat dat de mensen van Sodom goddeloze mensen waren. Dat wist Lot dus. Veel eerlijke mensen gaat het slecht vanwege hun slechte buurman. Alsof Matthew Henry wil zeggen, ga nou niet naast een slechte buurman wonen. Kun je me in de narigheid belanden. Dat is levenswijsheid. En die mag je dus op grond van de Bijbel wel ter harte nemen. Ja, zegt iemand, maar als je nu eenmaal die keuze hebt gemaakt. En als je nu eenmaal in zulke omstandigheden verkeert. Wat dan? Matthew Henry zegt nog iets. Wanneer wij buiten de weg van onze plicht gaan, stellen wij onszelf buiten Gods bescherming. Dan kunnen we niet verwachten dat de keuzes die wij maakten naar onze lusten uitlopen op onze vertroosting. Als dat nou werkelijk waar is. Stel. Als dat nou werkelijk waar zou zijn dat Lot vanwege goddeloze overwegingen bij Sodom was gaan wonen. Stel nou dat dat waar zou zijn. Zou Lot dan nu mogen verwachten dat iemand hem komt helpen? Nu weten we uit het Nieuwe Testament dat Lot een rechtvaardige ziel had. En dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft in Sodom. Dus nee, het was niet zomaar goddeloosheid bij Lot. Ik denk wel dat hij veel naar het uiterlijk gekeken heeft. Dat hij zijn zakelijk belang erg belangrijk heeft gevonden. Hij nam ook een voorschot op zijn oom Abram. We zouden kunnen afvragen, was dat wel goed? Had hij daar niet bescheidener en geestelijker moeten zijn? Maar goed, nu die strijd komt, zit hij voor de vraag. Heb ik dat dan verkeerd gedaan? Moest ik hier dan niet gaan wonen? En ongetwijfeld, gemeente, hebben u zo ook wel eens nagedacht. Als er zich een ernstige situatie opdeed, in uw privéleven of op uw werk. Hoe ben ik hier terechtgekomen? Heb ik ergens de goede afslag gemist? Dat is niet verkeerd om zo na te denken. En ook om dat in het gebed voor de Heere te brengen. Jongelui, eerlijke mensen gaat het nog wel eens slecht. Vanwege hun slechte buurman. Zei Matthew Henry. Mag ik toch eens vragen naar jouw kring van vrienden en vriendinnen? Ik ga er graag vanuit dat jij een eerlijke jongen, een eerlijke meid bent. Maar stel nou eens dat er ergens op de hoek van de straat drugs wordt gedeeld. Hoe ga jij daarmee om? Ja, dat is wel mijn buurjongen. Ja. Kom je dan dichtbij? Blijf je vriendelijk? Neem je afstand? Ga je er met een boog omheen? Of blijf je vriendelijk en neem je tegelijk afstand? Nou, dan heb ik binnen een minuut al heel moeilijke keuzes voorgelegd. Je zal maar in zo'n situatie zijn. Maar misschien voel je wel dat je stilletjes aan zomaar aan de verkeerde kant van de streep wordt getrokken. Dat je het nog helemaal niet tegen je vader en moeder hebt gezegd? Nee, natuurlijk niet. Dat hou je voor jezelf. Maar je hart is onrustig. En echt goed bidden, dat lukt niet meer. Dat is nou precies wat hier bij Lot aan de hand was. En dan heb jij dus ook reden om God om licht te vragen. Dat je eerlijk mag worden. Om het goed te zien. Wat hij bedoelt. Want uiteindelijk, jongeren, ouderen, gaat het over de strijd. Niet van 4 koningen tegen 5. Niet van Poetin tegen de rest van de wereld. Maar gaat het over de strijd van de vorst der duisternis tegen Christus. Uiteindelijk is het strijd in ons leven omdat wij van God af zijn gegaan. Alle gebrokenheid in huwelijken, in gezinnen, gebrokenheid in het persoonlijk leven, ook van mij, is gevolg van mijn zonde tegen God. En ik kan niet aanwijzen dat nou anders had gedaan dan was dat. Nee, dat is vaak heus niet zo eenvoudig. Maar over het algemeen gesproken. Hij heeft alle zorg, alle verdriet. De roepstem in zich. Verneder je nu voor God. Kom tot inkeer. Bekeer je nu tot Hem. En als je de Heere mag gaan zoeken. Als Gods geest het geestelijk leven in je hart werkt. Let er maar op. Dan ga je ook die strijd ervaren hoor. Zeg, jongens en meisjes. Hebben jullie dat wel eens gevoeld? Dat die boze dingen in je leven, die zondige dingen. Eigenlijk waren als een wapen waarmee je tegenover God staat. En wij, volwassenen. Nee, niet letterlijk strijd en oorlog met wapens. Maar ik moest zo denken als onze tongen. Nou eens wapens waren. Dan was ons leven een slagveld. Want wat kunnen wij zeggen over een ander in de gemeente, in de buurt, op het werk? Ja, maar mijn tong. Moet u eens lezen wat Romeinen 3 erover zegt. Mijn keel is een geopend graf. Laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Daar heb je de vreze des Heren. En wie God zoekt, dient en lief heeft, die ervaart de strijd van binnen. Mijn zonde is de oorzaak van de gebrokenheid. Dat ik God niet geef wat hem toekomt, dat stelt mij beschaamd. En dat ik in paden ga waarin God mij niet kan volgen, dat maakt dat mijn zorg soms zo groot is. Dat ik zeg, Heer, ik heb het ook niet verdiend dat u me hier uithaalt. Zou u het willen doen? Uit enkele genade, zie je. Die strijd tegen die overmacht. Die doet Gods kind beleven. Buiten Christus. Is het voor mij een verloren zaak. Dan is er voor mij geen zicht op bevrijding. Dan schieten al mijn krachten tekort. Ja, zegt Gods kind, dan heb ik geen moed om met Abraham de wapens op te nemen. Dan strijd ik aan de verkeerde kant. Dan sta ik altijd aan de kant van het compromis. Dan heb ik al getekend bij het kruisje. Voordat ik de naam van God beleden heb. Strijd tegen een overmacht. We komen in onze tweede gedachte bij een strijd voor Lot. Abraham woonde bij Mamre. Dat is bij Hebron, dat is zo'n 40 kilometer ten noordoosten van Gomorra. Even dus ervan uitgegaan dat die steden aan de zuidkant van de huidige Dode Zee lagen. Dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar de beste verklaarders gaan daarvan uit. Abraham heeft dat bericht ontvangen. 40 kilometer, dat moest natuurlijk te voet worden overgebracht. En dat ging ook niet allemaal direct, want u weet dat wel, bij die hele grote calamiteiten, zelfs met onze moderne communicatiemiddelen, heb je dan nog niet direct het overzicht. Dat duurt altijd even. Dat zal in deze tijd zeker hebben gegolden. Abraham bereikt het bericht. Abraham wordt hier de Hebreër genoemd, zo kenden de mensen hem. Het is opmerkelijk dat het woordje Hebreër hier in de Bijbel voor het eerst wordt genoemd. Wat betekent dat, Hebreër? Daar zit de naam Heber in. En Heber was een nakomeling van Sem en een voorvader van Abraham. Dus met Hebreër kan worden aangeduid Abraham die afstamt van Heber. Maar er is ook een andere mogelijkheid. De woordstam, Hebreër, betekent namelijk afkomstig van de overkant. En dat was Abraham ook, want hij kwam van de andere zijde van de grote rivier de Eufraat. Een Hebreër is dus iemand die afkomstig is van de overkant. In Zeeland hebben ze het dan over overkanters. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat is dus iemand die vreemd is. Iemand die hier niet thuis is. Abraham de Hebreër. Het is allebei waar. Hij stamde af van Heber en hij kwam van de overkant. Dus terecht wordt hij Hebreër genoemd. En deze Abraham de Hebreër wordt het bericht gebracht van die strijd en dat die strijd verloren is en dat Lot ook is gedeporteerd. Misschien dat ze juist daarom wel tegen Abraham hebben gezegd, omdat ze wisten van de betrekking tussen Abraham en Lot. Ja, zo kan het zijn. Dat de situatie zo wordt bestuurd in de kerkelijke gemeente of in uw familie of in uw omstandigheden, dat je het ineens voor je ziet en nu moet ik me tot hem verhouden of nu zal ik het samen met haar moeten klaren. Ja, en dan is Lot dus gevangen genomen. En dan zou je misschien iets moeten gaan doen om hem te bevrijden, maar wat dan? En kun je dat wel? Dat waren voor Abraham natuurlijk levensgrote vragen. De verklaarders wijzen erop, het zat niet helemaal zo makkelijk tussen Abraham en Lot. Dus Abraham had voor zichzelf ook nog wel een overweging te maken. Om nu werkelijk Lot te gaan steunen. Het is tot lering van ons, gemeente. Zomaar een enkele vraag over Lot. Hoe was het met de godsvrucht van Lot? Was Lot nou echt een steun in Bijbelse levenswandel? Had Abraham steun van hem gehad? Om samen als Hebreërs in dat vreemde land te leven. Ik ben geneigd om te denken van nee, Abraham heeft weinig steun van hem gehad. Abraham zelf stond bekend als de vader aller gelovigen. En die heeft op verschillende momenten in zijn leven laten zien wat een leven met de Heere inhoudt. Maar van Lot lees je dat niet zo duidelijk. Lot komt eerder over als iemand die het gemakkelijk nam. Maar waar niet zoveel krachtig geloofsleven van sprak. Dus stel nou dat dat zo was, dan had Abraham de vraag te stellen voor zichzelf. Moet ik nou deze Lot gaan helpen? Iemand met een sterk geloofsleven? Kan zich geroepen voelen om iemand met een zwak en ingezonken geloofsleven te hulp te schieten. Moet je dat doen? Heb je daar de kracht voor? Heb je daar de liefde voor? Dat is de eerste overweging. Tweede overweging. Calvijn legt de vinger bij de kwade gevolgen van Lots keus. We zagen het al in onze eerste gedachte. Hij had zich verkeken op de rijke vrucht van die prachtige vallei bij de Jordaan. Want die vier machtige koningen hadden de vrucht voor zich opgeëist. Dus Lot zal het niet zo rijk hebben gehad. Calvijn zegt, ja, dat is ook het gevolg van zijn eigen keus. Dus Abraham kon denken, ja Lot, je wou toen met alle geweld dat gebied hebben. Dit zijn de gevolgen. Daar kan ik dan verder ook niks aan doen. Maar zulke situaties kunnen wij ons ook voorstellen. Dat kan je buurman betreffen of een verre collega, maar als het je kind is, dan voelt het ineens anders. Ook kind, als je toen toch die keus anders had gedaan, dan had je nu, ja, je kan het 1000 keer tegen jezelf zeggen, maar wat doe je dan zelf als vader, als moeder? Ga je nou steunen? Ga je nou helpen? Of laat je het los? Laat je die ander tobben? Ja, moeilijke afweging hoor. Daar zal Abraham over nagedacht hebben. En als laatste. Lot koos uit eigen belang. Hij koos eerst. Ik noemde dat al in de eerste gedachte. Dat was, op zijn zachtst gezegd, niet zo netjes van Lot. Abraham was de oudste. Abraham was ook door God geroepen. Lot niet, Abraham wel. Dus het had veel meer sier gegeven als Lot de keuze aan Abraham had gelaten. En dat zou Abraham nu ook kunnen denken. Lot, je hebt me toen laten zitten. Gepasseerd. Abraham zou daar, mag ik het zo zeggen, persoonlijke rancune bij kunnen voelen. En dat zijn overwegingen die wij ook herkennen. Scherp randje. Dat zomaar ineens kan opspelen. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was. Zijn broeder. Het woordje broeder hier in het Hebreeuws kan ook vertaald worden met neef of mannelijke bloedverwant. Er zijn ook andere woorden, dus neef had ook duidelijk zo omschreven kunnen worden, maar in de Bijbel, in het Oude Testament, is het steeds dit woord. En dan worden dus alle mannelijke bloedverwant op één woord gezet, broeder. Het klopt, hij was bloedverwant. En Matthew Henry zegt, ze hadden toch ook een geestelijke band. Als ze samen getrokken waren uit Ur. Samen getrokken waren uit Haran. En ongetwijfeld er samen over hadden gesproken om Gods stem te gehoorzamen. Om hem te volgen. Dan moet ze een band hebben gegeven. En Matthew Henry zegt, als Abraham zich dat herinnerde, dan zal die gewillig zijn gemaakt. De band die je hebt binnen de familie, binnen de gemeente, die is wat waard. Die mag dan toch ook wat kosten. Is niet waar? Weet u wat dat is? Een geestelijke band. Om samen de Heere te vrezen. We hebben een gesprek gehad van hart tot hart. Over zonde en genade, over Adam en Christus. En dat je het gewoon voelde. Wij beiden delen de honger en de dorst naar zijn gerechtigheid. Ja, gemeente, dat geeft een band. Die kan je eigenlijk met woorden niet uitdrukken. En hoe lastig een situatie dan ook kan zijn, dan kantelt die. Ziet dit gebeuren? Dan zeg je, ja, ik kan me hier niet los van maken. Nu moet ik wat. Abraham, hij gaat dus vergeven. Hij stapt er overheen. Sommigen zeggen, ik vergeef liever mijn vijand dan mijn vriend. Begrijpt u dat? Als iemand heel ver af staat, en je komt hem maar eens in de 2 maanden tegen, dan is het soms makkelijker om te vergeven dan als iemand heel dichtbij staat en je wordt er iedere keer aan herinnerd. Maar Matthew Henry onderstreept het, ook die dichtbij staan, moeten wij vergevingsgezind behandelen. Had Abraham nou argumenten genoeg om te gaan strijden? Zou u ze hebben? Zo op een rijtje zet. Ik denk dat er nog één argument was. We lezen in hoofdstuk 13, als Lot gekozen heeft, dat God aan Abraham het hele land laat zien. En dat God Abraham ervan verzekert, dit hele land, zover als je kijken kan, dat zal ik geven aan u en aan uw nageslacht. Hoort u dat? Naar het land dat ik u wijzen zal. Er lag een belofte. En of Lot nou vriendelijk was of niet vriendelijk, of Lot nou godvrezend was of niet godvrezend, dat is toch eigenlijk allemaal ondergeschikt. Als God zijn woord zijn kracht geeft en als je mag leven vanuit die belofte, staat alles in een ander licht. Dan is het, Heere, wat u wilt dat ik doen zal, geef me daarvoor de kracht. Maar dan heeft Abraham er ook hoop op mogen hebben. Zover als zijn ogen zien konden, dat was aan hem beloofd. Maar wie zijn dan vier machtige koningen? Want dan gaat het niet over 4-5, dan gaat het niet over 4-Abraham, maar dan gaat het erover dat God van de hemel zelf zijn woord zal vervullen. En dan neemt Abraham dus het besluit om te gaan strijden. 300 uitgelezenen van zijn huis. Ze waren onderwezen en ze waren ingeboren. Onderwezen, hij had ze getraind. Ze hadden een veiligheidstraining gedaan. Abraham was wat dat betreft dus heel realistisch. Hij woonde alleen in een vreemd land. Hij moest zorgen dat hij goed voorbereid was. Maar deze mensen worden ook ingeborenen van zijn huis genoemd. Hij had ze dus in zijn uitgebreide familie ingelijfd. Ze telden mee in zijn ruim opgezette familieopvatting. Dat heeft straks ook in Genesis 17 betekenis, als die mannen allemaal besneden worden. Ongetwijfeld zullen er ook onder zijn geweest die God kende en vreesden. 318, klein legertje. En Abraham ging strijden. Aner, Amre en Eskol, die heeft hij er ook nog bij betrokken. Daar woonde hij bij in de buurt. Beter een goede buur dan een verre vriend. En samen zijn ze de strijd ingegaan. Tegen een overmacht. Voor Lot. Ja, en als we het dan nog even weer terughalen in onze herinnering. Uiteindelijk gaat het niet over de strijd tegen vier koningen. Maar uiteindelijk gaat het over de strijd tussen licht en donker. Tussen Christus en de vorst der duisternis. O Abraham, wat ga je doen? O beste jongeren, zou je dat wel durven? Om iets te zeggen tegen die persoon die steeds vloekt? Zou u het durven? Om nu gewoon frank en vrij te zeggen dat je vandaag in de kerk bent geweest en wat je hier hebt gehoord en waarom je het zo belangrijk vindt en waarom je het fijn vond om hier te zijn. Dat is nou die strijd vandaag. En wat kan die ook geestelijk worden beleefd? Dat het geen pijlen zijn en zwaardslagen van soldaten, maar dat het een listige stem is hier van binnen. Die zegt, waar is nu God op wie gebouwde? Waaraan kan je het nou merken dat God van je af weet? Zie je wel? Je hebt je helemaal uit de goedheid van God gezondigd. Zie je wel? God gaat zich nu van je losmaken. En nou zit je in de hand van die vier machtige koningen. Je bent in de hand van de vorst der duisternis. En je komt er nooit meer uit. Denk je dat God nu ineens je gebeden gaat verhoren? Wat een strijd, gemeente. Wat een strijd. En dat Abraham nou de moed had om die strijd in te gaan. Abraham, waar haal je die moed vandaan? Wat is je geheim? Ja, die de Heere kennen en vrezen, die weten van zulke vragen af. Want dan heb je de antwoorden niet pas klaar. Mag ik het anders zeggen? Dan heb je het geloof niet in je binnenzak. Toch, kinderen van God? Maar dan heb je nodig dat de Heere bemoedigt. Dat Hij kracht geeft. Dat je mag doen in geloofsgehoorzaamheid van Hem. In de bediening uit Christus. Want alleen in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Laten we er eerst van zingen, 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters. Hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. 35 vers 1. Abraham strijdt tegen een overmacht voor Lot in afhankelijkheid met biddende handen, gebogen knieën. Jongens en meisjes, nou, je kan toch niet vechten? Nee, En zo kan je ook geen repetitie maken. En zo kan je moeder ook de boodschappen niet doen. En zo kan je vader niet auto rijden. Maar dat is wel het geheim van het christelijke leven. Bid zonder ophouden. Ook als je in de gang van school loopt. Of op het plein staat te praten met iemand. Biddend leven. Een afhankelijk leven. Dat is bij Abraham het geheim geweest. En op een wonderlijke manier heeft God hem geholpen. Met 318 soldaten. Tegen die grote koningen. Maar ze hebben nog overwonnen ook. Ze hebben ze nagejaagd tot de regio Dam. Ter hoogte van Damascus. Dat is helemaal in het noorden. Dat gaat over 150 kilometer naar het noordwesten. Dat is intens. Die 318 soldaten, ze hebben ze nagejaagd, die vijanden, tot daartoe. En alle buit, die grote koningen hadden buitgemaakt, die hebben ze terugveroverd. En ook Lot hebben ze bevrijd. En we lezen niet dat Abraham iets verloren heeft. Dus echt glansrijk gewonnen. Heeft hij gekregen. En zo komen ze terug. Ze waren naar het noordwesten getrokken, dus je ziet de landkaart van Canaan voor u. Ze zijn via de westkant van het land weer teruggegaan naar het zuiden, naar de streek waar Abraham woonde, bij Hebron. Dus richting de, wat nu is, de zee. En daar komt de koning van Sodom hen tegemoet. Er staat dat hij gevallen was bij die lijmputten. Maar dat gevallen, dat zal dus betekenen dat hij daar zijn ondergang heeft gekregen. Gevallen in de zin van verloren. Niet dat hij overleden is, want hij komt dus Abraham tegemoet. En hij komt hem bedanken. Hij geeft hem de eer. En dat had die koning van Sodom misschien wel nooit verwacht. Van die Hebreeër. Dat hij hem zou komen helpen. Niet alleen Lot, maar die hele stedenbond in één keer bevrijd. Dat is voor Abraham een bijzonder moment geweest, dat kan u wel nagaan. Dat je dan in oog komt met zo'n koning van Sodom. En dan krijg je de eer, dat je hebt gewonnen. Maar dan gebeurt er nog iets bijzonders, want het lijkt wel alsof die koning van Sodom wordt onderbroken in vers 17 en 18. Want dan komt ineens Melchizedek naar voren. Die was koning van Salem. Over deze Melchizedek is nogal wat te doen geweest. En ik wil u daar toch iets van vertellen. Wie tekstkritisch kijkt naar deze verzen, die zegt, vers 18 tot en met 20 lijkt er wel tussen te zijn geplakt. Want koning Sodom wordt onderbroken en koning Salem wordt er ineens tussen gevoegd. Nu hebben theologen van de moderne soort gezegd, ja, dat zou dus wel eens kunnen betekenen dat die verzen eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet in de Bijbel stonden. Maar dat iemand later de Bijbeltekst heeft overgeschreven en die heeft er toen iets tussen gekopieerd, wat er eigenlijk niet stond. Dus dan die Melchizedek, ja, wie is dat dan eigenlijk? Was dat niet eigenlijk gewoon een heidense man? En was de God die deze Melchizedek diende niet eigenlijk gewoon een Canaanitische God? Dat Abraham er dus eigenlijk ook gewoon helemaal niks mee kon, wat die Melchizedek zei. En als je nou theologie studeert aan de universiteit, dan heb je professoren die zo denken. En dan moet je een antwoord weten. Hoe ga ik dat nou zeggen? U begrijpt, in Apeldoorn verwacht ik dat niet en aan het Hersteld Hervormd Seminarie ook niet. Maar aan de grote universiteiten krijg je dit soort vragen. Geloof je in een Bijbel waarin dat staat en waarin je dan ook moet zeggen dat dat waar is? En wat zeg je dan? En ik heb dat natuurlijk ook naar me toe gekregen in de voorbereiding. Ga ik dat nou aan de gemeente vertellen, dat Melchizedek echt bestaan heeft en dat hij ook echt kwam en dat hij Abraham ook echt in naam van God gezegend heeft? Of is het een kopieerfout? Dat is nou schriftkritiek. Nou, hoe ga je daar nou mee om? Dat lijkt ver bij ons vandaan te staan, maar ik breng het dus nu even dichterbij. Gemeente, de oplossing is eigenlijk heel eenvoudig. Luther en Calvijn hebben ons geleerd. Als je de Bijbel uitlegt, kan je allerlei bronnen gebruiken. Maar één bron is altijd waar en heeft altijd voorrang. En van al die andere bronnen moet dat nog maar blijken. Wat is nu die ene uitlegger die altijd gelijk heeft? Dat is de Bijbel zelf. Dus moeilijke passages in de Bijbel moeten we uitleggen door te zoeken naar passages in de Bijbel die voor ons beter te begrijpen zijn. En wat we dan moeilijk vinden, wordt uitgelegd door die passages die we wel goed kunnen begrijpen. Wel nu, zoekt u het zelf in uw Bijbel na, in Hebreeën 7, gaat het over Melchizedek. Wordt hij een koning van Salem genoemd. Dus alles wat de moderne theologie zegt, dat halen ze uit andere bronnen. Maar de Bijbel zelf zegt, nee hoor, er is gewoon een Melchizedek geweest. En die is gewoon tevoorschijn gekomen. En die heeft Abraham inderdaad gezegend. Dus zeg je tegen zo'n moderne wetenschapper, ja, het is interessant wat u te bedden brengt. Maar ik houd het bij de Bijbel. En Hebreeën 7 zegt, Melchizedek heeft werkelijk bestaan. En hij heeft Abraham gezegend. En dat geloof ik. Ja, maar is het dan toch niet tussengevoegd? Vers 18, 19, 20. Ingeklemd tussen 17 en 21. Nee, waarom zou dat tussengevoegd moeten zijn? Gebeurt toch wel eens vaker dat, terwijl u met iemand staat te praten, er ineens iemand tussenkomt die helemaal niet zag aankomen en die je ervoor ook niet kende. En dan wordt het gesprek onderbroken en dan neemt iemand anders het woord en ja, dat kan gebeuren. Dat is hier ook gebeurd. En dat staat nou letterlijk in de Bijbel, zodat wij het lezen kunnen. Maar dan is het niet zomaar de koning van Salem geweest, een priester van de Allerhoogste God. Dan kwam het niet alleen zo uit omdat ze langs de westkant teruggingen naar het zuiden, dus ook langs Salem gekomen zijn. Nee, dan is het omdat deze Melchizedek, een type van Christus, Abraham moest zegenen. Dat doet hij ook. Lees het maar in ons Bijbelgedeelte. Het staat in vers 19. Gezegend zij Abraham. De God, Allerhoogste. Abraham is natuurlijk ook op de toppen van zijn emotie geweest. Of misschien juist wel helemaal uitgeput. Maar nou krijgt hij een zegen van de Allerhoogste God. En dan zie je in het volgende vers, vers 20, dat Melchizedek God gaat zegenen. Dus Melchizedek geeft God de eer. Hebreeën 7 zegt dat Melchizedek een type was van Christus. Zo wordt Abraham gezegend. Wat een heerlijke ontmoeting. In die kwetsbare momenten, toen alle hoop je ontviel, toen je geen zekerheden overhield, toen je niet wist hoe het moest. Kom, verstaat u dat? En dan niet zomaar een zegen, maar gezegend vanuit de kennis van Christus. Vanuit die waarmaker van Gods belofte. Dat moet voor Abraham weldadig zijn geweest. Als een beker koud water voor een dorstige ziel. Wie aandachtig Genesis 15 leest, de eerste 6 versen, die ziet dat voor Abraham de zaak toch nog niet was opgelost. We laten dat nu verder rusten. In Genesis 15 blijkt dat er voor Abraham nog vragen over zijn gebleven. Zo is dat dus ook herkenbaar in het leven van Gods kinderen. Dat je in Gods weg bent, door God geholpen en gezegend. Maar dat er toch op je bodem van je hart nog vragen liggen. Dingen niet opgelost zijn. Daar weet de Heer vanaf. En je ziet er naar uit dat God er ook nog eens op terugkomt. Maar, en dat is het laatste, daar eindigen we mee. Als de koning van Sodom dus die rijke aanbieding doet, ik wil het allemaal aan u geven, dan zegt Abraham, nee, ik geef 10% aan Melchizedek. Uit de tekstverwijzing, de kanttekening is duidelijk dat Abraham aan Melchizedek gaf. 10%. En Abraham hoefde van de koning van Sodom niks te hebben. Wij zouden zeggen, tactisch gezien had Abraham hier een hele grote slag kunnen slaan. Hij had notabene die vijfstedenbond gewonnen. Hij had kunnen zeggen, dan zijn jullie voortaan schatplichtig aan mij. Maar dat deed hij niet. Abraham heeft een bijzondere geloofsbelijdenis gedaan. Niet van die draad af tot de schoenriem toe. Ja, dat ook wel. Maar kijk eens naar dat vers ervoor, 22. Ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God. Dat is precies wat Melchizedek zei, dat herhaalt Abraham. Kun je ook aan zien dat dat van Melchizedek niet tussen gekopieerd is. Nee, dat is ware geloofsbeleving geweest. Ik heb mijn hand opgeheven. Jongelui, wanneer heffen mensen hun handen op? In Nederland? Je ziet het. Als een eed wordt gezworen. Dat zeggen de verklaarders. Wat de Abraham hier doet is een eed zweren. Tegenover de koning van Sodom. Die grote Abraham. Die maakt zich hier zo klein. Hij zegt, koning, ik heb een eed gezworen. En ik doe het nu voor u. Zo waarlijk, helpen mij, God Almachtig. En dan hoef ik van u niks te hebben. Dan zal God voor mij zorgen. Dat is wat. Wat Abraham zo mocht getuigen. Ja, goed spreken van God. Daar heeft nog nooit iemand spijt van gehad. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, heb dank dat uw woord mocht klinken. Zo praktisch. Wat ons ook raakt in zoveel dingen van ons leven. Zou u het uit willen werken. Zou u willen geven dat wij zo ook werkelijk christelijk en geestelijk mogen leven. Afhankelijk van uw genade. Smekend om de werking van uw geest, op de kennis van Christus. Doe zo vroom tegen de wereld. De duivel zijn ganse rijk strijden en overwinnen. En wil zo ook met ons zijn in het van hier gaan. Verder deze dag en ook morgen. En de hele week neem onder uw hoede, wil beschermen, bewaren. En dat ons leven mag zijn aan u geheiligd. Tot uw eer, om Jezus wil. Amen. 118 vers 4 zingen wij tot slot. Psalm 118 het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden dergenen die ons hulp bieden. Psalm 118 vers 4. Thank you. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.